Welkom bij een wel heel bijzondere aflevering van de Idealen Podcast. Bijzonder, want onze gast is Rutger Bregman, die nu ook het ideale pad heeft gekozen. En dat doet hij met grenzeloze ambitie. We gaan eens even vragen waar het allemaal vandaan komt. En of hij ook wel eens tegenslag heeft. En wat zijn vrouw eigenlijk vindt van al die ambitie. Maar ook bijzonder, omdat het de laatste aflevering is met mijn goede vriend en co-host Raoul Oei aan tafel.
Ja. Ja. De laatste aflevering met mij inderdaad, als co-host. Ik ga met mijn ambities aan de slag. Dus wat meer tijd daaraan besteden.
Dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Nou, fijn. Ik heb zin in dit gesprek met Rutger in ieder geval.
Ik ook. En ik ga je missen.
Met jou ook, jongen.
Hi Rutger. Leuk dat je er bent. Of leuk dat wij er zijn.
Ja, heel leuk.
Want we zitten bij jou in de studio, bij de correspondent.
Ja. Van harte welkom.
Dankjewel. En jij welkom bij de Idealen Podcast. Je hebt de afgelopen jaren op nogal wat podia gestaan wereldwijd. Je bent in hele grote journalistieke media geweest, geïnterviewd. Maar nu voor het eerst in de Idealen Podcast. Ben je zenuwachtig?
Een tikje, maar heel veel zin in.
Ja, en ik snap het. Maar het gaat sneller dan je denkt, hè?
Zo is het, ja. Nee, maar ontzettend leuk om met jullie te spreken. Jullie waren natuurlijk eigenlijk al bezig met morele ambitie.
Dat doen we al een tijdje. Maar je daagt ons uit om nog ambitieus te denken, hè? Dus dat is heel goed.
Kijk, dat is mooi.
Hey, ik ben 49 ik heb nog steeds geen taartschep en ook geen elektrische gasmaaier. Mm-hmm. En in jouw nieuwe boek Morele Ambitie zeg je dat je verloren bent als je ouder bent dan 30 en die dingen wel hebt. Hoe zit dat?
Ik zeg het natuurlijk een beetje plagerig. Kijk, als je tegen twintigers zegt van dit is de periode waarin je echt je kompas nog kan kalibreren, waarin je grote keuzes kan maken, waarin je de grondwet van je eigen leven kan schrijven, dan voelen ze zich natuurlijk een beetje gevleid. En als je tegen 30-plussers zegt van ach ja, als je die grasmaaier al hebt en de taart schept, dan ben je eigenlijk een verloren zaak. Dan zijn ze een beetje boos en dan willen ze het tegendeel bewijzen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook vaak wel waar dat mensen die al wat ouder zijn geworden het moeilijker vinden om het roer om te gooien. Je zit
een beetje vast.
Een beetje vast, vaak in je patronen. Je hebt misschien een hypotheek. Ja. Je hebt kinderen al. Dat maakt ook alles ingewikkelder.
Luiers zijn duur.
En je hebt misschien ook niet echt meer de tijd of de zin om even flink te twijfelen. Of het jezelf even flink moeilijker te maken en die uitdagingen op te zoeken. En
om te reflecteren op wat je aan het doen bent.
Ja, precies. Ja. En er zijn genoeg uitzonderingen erop, hoor. En dat is ook heel leuk om te zien de afgelopen maanden, dat er zoveel mensen zijn die nog hartstikke jong van geest zijn. Ook al zijn ze technisch gezien wat ouder. Ja. Maar goed, dat is de uitdaging in het boek. Probeer het maar. Laat me zien.
Dus een beetje teasen om uiteindelijk toch wel die mensen te bereiken die ongeveer zo'n 10 jaar werkervaring hebben en wat verder zijn in hun carrière.
Zeker, ja. Maar goed, tegelijkertijd is het ook oprecht een waarschuwing aan bijvoorbeeld ambitieuze twintigers, van kijk uit. Mm-hmm. Ik sprak laatst nog in Groningen voor een zaal van allemaal van die honorstudenten, weet je wel, hoge cijfers. Ja. Heel ambitieus, die dromen van een sleutelrol in de strijd tegen het wereldhongerprobleem. Die willen bij de Verenigde Naties werken. En veel van hen hadden hun eerste gesprek met Bain al gehad. Met Boston Consulting Group of iets op de Zuidas. Mm-hmm. En laten we wel zijn. We weten allemaal wat er gaat gebeuren met de idealen als ze dat pad gaan bewandelen. Ja. De meesten zullen ze kwijtraken ergens onderweg.
Ja, want het kan altijd nog verder op in mijn
precies, en dan ga je een beetje centjes verdienen en carrièrekapitaal opbouwen. En op een gegeven moment ga je toch dat net iets te dure huis kopen. En je hebt het een beetje druk en je krijgt je eerste burn-out. En op een gegeven moment is het al wel weer een beetje kwijt. Dus dat was wel mijn waarschuwing voor die studenten daar. Van, het is heel makkelijk om ambitieus te zijn over het verkeerde. Ja. Dat je je kostbare energie, wat zoiets waardevols eigenlijk is, zowel je tijd als de energie, die ambitie die je hebt. Ja, heel veel mensen souperen die op aan iets wat de wereld niet echt heel veel beter maakt.
Daarom was jij er wel op tijd bij, Raoul, toch? Want je was een beetje rond de 30 ook dat je dacht, ik ga nu eens even met idealen aan de slag.
Zeker. Huurhuisje, geen kinderen, kon allemaal nog makkelijk. En dachten, het is een beetje nu of nooit inderdaad.
Vrije dus, jongen.
Klopt. Dus rond die leeftijd dacht ik, we moeten het gaan doen. Dus me echt gaan richten als marketing communicatie professional echt op impactmerken en brand bouwen voor dat soort merken. Maar ik moet ik wel zeggen, kijk, ik ontkwam ook niet aan de media over de School for Moral Ambition en Ik ben een beetje ook natuurlijk hier een beetje gaan pluizen in de inschrijving en wat je vraagt en op welke doelgroep je richt. En, want dat is natuurlijk ook wel, hè, die 10 plus consultants op de Zuidas die een goede baan hebben, die offeren best wat op als je mee wil doen. En uiteindelijk voor, ik geloof, €3600 verhuizen naar Brussel. En je doet echt een beroep, een mega beroep op die morele ambitie. Mm-hmm. Ook thuis. En er zit best wat opoffering wellicht tegenover. Wat verwacht je daarvan uiteindelijk?
Ja. Nou, wij zijn eigenlijk met twee dingen begonnen. Dus in de eerste plaats dachten we willen het een ideaal voor iedereen maken. Er was een buschauffeur in Deventer, Paul-Jan Teken. Die stuurde mij een bericht dat hij mijn boek had gelezen. Of althans, hij was in de bus aan het rijden en had een interview op Radio 1 gehoord en dacht, ja, dit wil ik eigenlijk ook. Ik ben altijd idealistisch geweest. Ik ben eigenlijk ook altijd ambitieus geweest. Ik ben nu 56. Maar ik ben nooit gestopt met mezelf de vraag te stellen, wat wil ik later worden als ik groot ben? Die is nu aan de gang in Deventer met een Moral Ambition Circle, zoals wij dat noemen. Dus we hebben geprobeerd om lesmateriaal te ontwikkelen. Dat je met een kleine groep mensen van 6 tot 8 samen in gesprek kan gaan over wat zijn de grote wereldproblemen? Wat zijn mijn talenten? Hoe komen die twee dingen bij elkaar? Wat houdt me nu nog tegen? Wat zou de kleine eerste stap kunnen zijn die ik durf te zetten? Hoe kunnen we elkaar een beetje accountable houden? En zo proberen we iets maatschappijbreeds in gang te zetten. En het is super vet dat gewoon van bankier tot buschauffeur.
Tot de buschauffeur, ja, nee, zeker weten.
Kan
zeker
dat gewoon aansluiten, ja. Aanslaan. Tegelijkertijd hebben we ook onze fellowships gelanceerd. En je hebt gelijk, daar is het wel A, voor de best of the best. En B, we vragen ook echt een groot offer. Dus we hebben 24 plekken voor absolute toptalenten. Die echt de diepe in moeten durven springen. Dus inderdaad, als jouw ambitie is van, ik wil heel graag dat vakantiehuisje, misschien nog wel één, en ik wil 5 keer skiën per jaar en ik vind wat allemaal. Ja, moet je dat lekker gaan doen. Iedereen mag saai zijn. We leven in een vrij land. Maar als je echt het verschil wil maken, dan moet je ook wel een beetje dat ongemak durven op te zoeken, denk ik.
Even terug, hè? Want niet iedereen die hier naar luistert, die heeft het meegegeven. Je zou het bijna niet denken, want er is natuurlijk een golf van mediageweld over Nederland gekomen.
Sorry.
Afgelopen periode over morele ambitie en de School begonnen. For Moral Ambition die daaruit is ontstaan. Of je hebt eigenlijk meteen handen gegeven aan het gedachtegoed, hè? Dus je bent van schrijver en journalist naar ondernemer gegaan, hè? Ben je zelf ondernemer geworden. Eerst even het boek, hè? Want we willen het eigenlijk vooral met jou hebben over jouw persoonlijke kant en wat jou in beweging heeft gebracht. Want mensen kijken naar jou en denken, 2 miljoen exemplaren verkocht van zijn vorige boek. Ik wil ook graag wat voor de wereld betekenen. Mm-hmm. Maar ik ben geen Rutger Bregman. Weet je, hoe doe ik dat nou? Dus we willen ook graag even terug naar die eerdere tijd. Maar voor de luisteraar, morele ambitie. In de kern heb je een soort patatsnijder, een soort matrix. Hè? Dat je zegt, op de ene as idealen, de andere as ambitie.
Ja.
En dan heb je natuurlijk een stukje mensen zonder ambitie, zonder idealen. Dat zijn de bullshit jobs. Die heb je afgeschreven. Mm-hmm. Als ik het snel moet je zeggen. Hè?
Nee hoor.
En dan heb je de mensen die heel ambitieus zijn en hele grote idealen hebben. Dat is de sweet spot. Dat wil eigenlijk iedereen hebben.
Ja.
En dan heb je twee groepen. En deels, dat noem je een beetje de Zuidas. Hoge ambities, hele slimme mensen, maar te laag in hun idealen naar jouw smaak.
Ja. Ja.
En je hebt de idealisten die al een poosje bezig zijn. Maar dat je denkt, soms is het gerommel in de marge. Gas erop.
Ja.
Toch? Die twee
zeker,
groepen.
Het schaalt gewoon niet bij veel idealisten. Of je ziet een hele sterke focus op bijvoorbeeld de individuele voetafdruk. Van, je mag dan niet meer vliegen en geen vlees eten, geen plastic rietjes gebruiken. En voor een deel kan ik daar mee gaan. Ik bedoel, ik eet ook geen vlees.
Nee.
En ik vlieg zo min mogelijk. Maar ik heb niet het idee dat nou mijn grote bijdrage is aan een betere wereld. Want het hoogst haalbare in dat frame is dat je net zo goed niet had kunnen bestaan. Want dan heb je een voetafdruk van 0.
Ja.
Dus dat is niet zo ambitieus. Morele ambitie is echt die combinatie van het idealisme van een activist en de ambitie van een ondernemer. En dat is echt wel iets wat ik geleerd heb in het afgelopen jaar, is dat ondernemers iets heel bijzonders hebben. Dat vermogen om van 0 naar 1 te gaan, om iets uit niets te creëren, om te bouwen, om te schalen, om mogelijkheden te zien waar anderen vooral problemen zien, om voorbij de status quo te denken. Ja, dat is gewoon fantastisch, dat ondernemerschap. En
tegelijkertijd, Rutger, je roept ook weerstand op, juist ook bij die ondernemer. Maar ook bij die idealist, hè? Dus die twee. Want je, Nou, je vindt het ook leuk om te plagen. Dat doe je natuurlijk ook. Dat zei je net al eventjes. Door het een beetje scherp te formuleren. Mm-hmm. Maar mensen voelen zich toch wat aangevallen. Hè? Alsof iedereen op de Zuidas geen enkel ideaal heeft. Of alsof een heleboel idealisten die nog een beetje klein zijn. Ja, dat het er niet toe doet waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Snap je die kritiek?
Mijn ervaring de afgelopen maanden is dat de categorie ambitieuze mensen met een beetje weinig idealen dit eigenlijk best wel goed kan hebben. Heel vaak de reactie gekregen van ja, Rutger, ja, je hebt ook wel een punt. Is ook eigenlijk wel zo. En ik had ook eigenlijk wel andere dromen toen ik nog jong was. En ja, het is even zo gelopen. Maar misschien moet ik inderdaad het roer omgooien. Het is meer de hoek die al wel idealistisch is, maar niet zo ambitieus. Die aanzienlijk bozer wordt van het verhaal. Ja. Misschien is dat ook gewoon minder leuk natuurlijk. Als je wel de idealen hebt, maar iemand komt je dan vertellen, ja, je doet het eigenlijk verkeerd. Ja. Dat is natuurlijk iets pijnlijker dan dat je al wel heel vrij ambitieus en getalenteerd bent, maar het alleen even het roer moet omgooien.
Ja, ja. Nee, snap ik.
Maar is er dan wat voor te zeggen? Is dat dan waar? Is daar dan iets voor te zeggen? Wat Marnix zegt, dat mensen die een kleiner verschil maken, maar bijvoorbeeld you save one person, you save the world. Weet je, dat idee. Die misschien niet de tabaksindustrie aanpakken. Ja. Of klimaat, het klimaatprobleem proberen op te lossen. Maar wel in hun gemeente jongeren allemaal aan de studie krijgen of zo.
Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja.
Nou ja, precies. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. Ik heb ooit op Lesbos ook een Grieks stel. Was een restaurantje daar begonnen. Die gingen allemaal mensen uit Kamp Moria. Die mochten daar gratis komen eten.
Ja.
Dat is wat ze doen. Ze hebben eigenlijk heel klein. Ja. Maar ze gaan daar jaren mee door. Uiteindelijk wel de wereldpers ermee gehaald. Waardoor ze nog steeds heel veel mensen in hun hart hebben geraakt. En misschien ook wel hebben geïnspireerd om in beweging te komen. Dat soort dingen te doen. Ja. Valt dat er nou dan wel onder voor jou?
Ja,
of?
Ja. Nou, laat ik een paar dingen erover zeggen. Ambitie heeft altijd iets ongemakkelijks. Ambitie is die honger naar meer. Is altijd zoeken van, kan ik er nog een schepje bovenop doen? Kan dit keer 2? Kan dit keer 3? Kan dit keer 4?
Ja.
Dat is niet iets wat iedereen wil of wat iedereen is. Ik bedoel, ik heb zelf een zus die zegt, ik heb altijd een hekel aan ambitieuze mensen. Daar word ik knettergek van. Mijn broertje mag ik nog wel, maar... En ik vind dat helemaal prima. Dus ik zou ook niet willen leven in een wereld waar iedereen de hele tijd vreselijk ambitieus is. Het punt is meer dat als je die energie al hebt, of als je die energie wil gaan voelen, dan is het wel belangrijk, denk ik, om die in te zetten voor het goede. Het is een beetje zonde om het dan te verspillen aan iets wat er niet echt toe doet. Ja. Maar ik wil zeker niet zeggen dat morele ambitie de enige manier is om een goed leven te leiden. Er zijn zoveel manieren om een goed leven te leiden op deze planeet. Wij willen meer een optie toevoegen aan de menukaart. Vooral voor de mensen die nu al van die hoogvliegers zijn en hun talent en ambitie nogal aan het verspillen zijn en iets wat er niet echt toe doet.
Precies. En je noemt dat ondernemers. Zijn het dan echte ondernemers of is het ook voor jou de term eigenlijk voor iedereen in het bedrijfsleven?
Ik zie het begrip ietsje breder. Dus je hebt gewoon ondernemende mensen.
Ja.
En dat kan betekenen dat je een bedrijf begint. Een for-profit kan ook beginnen dat je een non-profit begint. Het kan ook betekenen dat je een intrapreneur bent binnen een grote corporate en daar allerlei initiatieven opzet en dingen verandert.
Meer
het kan ook betekenen
eigenlijk
dat je een ambtenaar bent en de overheid van binnenuit probeert te veranderen. Ondernemers zetten andere mensen in beweging. Dat is wat ze doen. Ze denken in oplossingen en ze denken in schaal. Ja, dus je hebt inderdaad die beroemde uitspraak die je terugvindt in meerdere wereldreligies van red één persoon en je redt de wereld.
Mm-hmm.
En dat geloof ik dus niet. Als je één persoon redt, dan red je één persoon. En als je de twee redt, dan red je de twee. Weet je wel? En 2 keer 2 is 4. Jij moet wel tellen.
Je zei, precies. Je zei, less is more, is onzin, more is more. Hè?
En dat is wel, kijk, als de problemen van de wereld groot zijn, dan kan het toch niet waar zijn dat de oplossingen klein zijn.
Mm-hmm.
En minuscuul. Dat is toch gewoon niet zo. Ik bedoel, ik denk dat de tabaksindustrie hartstikke blij is als wij zeggen van, nou ja, we gaan even één klein dingetje doen in de marge.
Nou, iemand van de rook af.
Dan zeggen ze, nou prima, gaan wij ondertussen op grote schaal mensen verslaafd maken en vergiftigen. Doei.
Ja,
het heeft meer denk ik te maken met de positionering van de school.
Mm-hmm.
Waarbij inderdaad die talenten die zich richten op de wat ogenschijnlijk kleinere impactgebieden.
Mm-hmm.
Maar wel heel veel impact maken en potentieel megatalenten zijn. Die je nu misschien niet heel erg aanspreekt. Omdat het toch wel lijkt alsof je wat meer richt op de corporate lawyers, de class consultants.
Het is waar dat er een hele grote kloof zit tussen talent en impact op een plek als de Zuidas. Dus daarom is dat natuurlijk wel een makkelijke plek om over te beginnen voor ons. Omdat we denken, ja, daar is gewoon de potentie natuurlijk wel heel groot.
Ja.
En als ik in gesprek ga met een buschauffeur, met Paul Jan uit Deventer, denk ik niet van, oh, wat ben je je tijd aan het verspillen? Het is een essentieel beroep. Als alle buschauffeurs gaan staken in Nederland, hebben we echt een heel groot probleem.
Zeker.
Hij heeft een hele belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in zijn omgeving. Maar ik heb soms ook wel echt moeite met mensen die dan zeggen van, ja, ga jij maar lekker buschauffeur blijven. Dat is al zo belangrijk. Dat is al zo moreel ambitieus. Terwijl, ja, hij droomt nog groter. En dat is toch hartstikke mooi. Je moet uitkijken dat je niet gaat beginnen aan wat ook wel de tyrannie van de lage verwachtingen wordt genoemd. Zo van, oh, morele ambitie, dat is voor ons, weet je wel. Voor ons hoogopgeleide mensen of voor ons professionals bij de grote corporates. Nee, het is een ideaal voor iedereen. En kijk ook naar de grote pioniers in de geschiedenis. Neem je het als Nelson Mandela, was een mijnwerker. Rosa Parks was een eenvoudige naaister. Iemand als Lech Walesa, groot vakbondsleider in Polen, die een grote rol heeft gespeeld in het naar beneden halen van de Berlijnse muur. Hij was een elektricien. Dus ik heb veel moeite met mensen die zeggen van, oh, de morele ambitie is alleen voor, weet ik veel, de mensen met heel veel vinkjes. Is volgens mij niet zo.
Nee, wat ik zag je op Purpose Day, we waren vanuit onze stichting The Present, waren we ook aanwezig. En ik had toen al je boek gelezen. Dus, dus ik ken natuurlijk het verhaal. Maar wat nieuw was en waar ik erg om moest lachen, was jouw voorbeeld van Frodo van in de band van de ring. Dat je zei van, ja, Frodo is nooit gevraagd naar zijn passie. Hè? Van, wat wil je nou graag doen in het leven?
Ja.
Die kreeg gewoon een ring in zijn hand geduwd en die moest Midden-Aarde redden. Die moest en tegelijkertijd, je suggereerde daarmee ook van, ja, we hebben gewoon een taak te doen allemaal.
Ja.
Er zit ook een soort morele verplichting in. En het gaat er niet zozeer om of wij dat leuk vinden.
Nou, ik zou het net iets anders willen framen misschien. Als je begint bij de vraag, wat heeft de wereld nodig? Wat vraagt de wereld van mij? Wat zijn de grootste wereldproblemen?
Ja.
En je vervolgens aan de slag gaat, dan zal je verbaasd zijn hoe gepassioneerd je kunt worden over iets waar je van tevoren nooit zo over had nagedacht. Ik heb dat persoonlijk gemerkt, dus ik had mezelf nooit als ondernemer gezien. Ik was gewoon schrijver. Ik vind het heerlijk om gewoon in houten in mijn werkkamer tussen de boeken te zitten en nog een stuk te tikken en nog een stuk te tikken.
Ja.
Ik heb altijd bij de Correspondent, ook de afgelopen 10 jaar... geprobeerd om bij zo min mogelijk vergaderingen bij te wonen. En het hele idee dat ik iets kon beginnen, dat was echt, nou ja, ik dacht niet dat ik dat ever zou doen. Terwijl, ja, toen was ik toch bezig met de boeken. Toen dacht ik, ja, het voelde gewoon heel erg alsof de wereld dat dan wel van je vraagt. Van, het slaat nergens op om een boek te schrijven over morele ambitie en allemaal mensen op te roepen in beweging te komen en zelf niet iets te doen. En ik moet zeggen, ik begin er aardig gepassioneerd over te raken. en ook wel, ja, je ontdekt ook de rol die je daarin kan spelen. In het boek geef ik een voorbeeld van een jonge vrouw, Lucia Coulter, die dokter was bij de NHS. Nou, essentieel beroep, hartstikke mooi werk. Maar die ging toch nadenken van, ja, ik ben uiteindelijk toch vooral mensen op leeftijd aan het helpen om hun leven nog een paar maanden te verlengen. Ja. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar misschien heb ik meer in mijn mars als het gaat over het verbeteren van de gezondheid van mensen in de hele wereld. En toen ging ze gewoon kijken van, wat zijn de grootste uitdagingen op dat vlak? En toen bleek loodvergiftiging bovenaan te staan. Er werd ongeveer 10 tot 15 miljoen wereldwijd aan besteed. Dat is echt krankzinnig. Ja. Echt super, super weinig. Ja. Terwijl 1 op de 3 kinderen wereldwijd te veel lood in het bloed heeft. Met echt honderdduizenden doden tot gevolg. En zij is een stichting begonnen, de Lead Exposure Elimination Project. Hebben echt mega veel al bereikt. Zijn actief in meer dan 10 landen. En zij is nu heel gepassioneerd over dat onderwerp loodvergiftiging. Terwijl toen ze er voor het eerst over hoorde, dacht ze,
klinkt niet zo sexy.
Ja, klinkt niet heel sexy.
Nee.
Dus, en ik denk dat Frodo dat ook heeft gehad. Dat hij misschien in eerste instantie dacht van, ja, zo'n ring in een berg gooien, zo'n beetje raar. Maar ja, als je dan op een gegeven moment die reis begint, denk je, ja, het is toch eigenlijk wel best wel belangrijk dat iemand dat even doet.
Hoe heeft jou dat dan veranderd nu, de afgelopen tijd? Want je bent dan nu meer ondernemer dan schrijver. Dus je zit in een andere rol, een andere dynamiek en andere verantwoordelijkheden. Hoe draag je dat dan nu?
Ja, een paar dingen. Dus het is heel leuk om je rol te vinden in een team. Dus ik ben best wel vast besloten geweest van begin af aan om alleen de dingen te gaan doen waar ik goed in ben. Dus dat is natuurlijk het verhaal zo goed mogelijk proberen te vertellen. Met fundraising een belangrijke rol spelen. En hoog over strategie. En natuurlijk mediacampagne die we nu aan het uitdenken zijn voor de VS. Maar niet allemaal mensen gaan aansturen. Geen performance reviews, sollicitatiegesprekken. Dat is natuurlijk helemaal niet mijn talent. Daar heb ik helemaal geen ervaring mee. Je moet echt professionals laten doen wat zij kunnen. En dan is het heel leuk hoe je met een team samen iets neer kan zetten. Dus laatst kwam ik binnen op kantoor.
Voor je.
Ja. Nee, ik kwam laatst binnen op kantoor en toen was er een vergadering aan de gang met 8 personen. Die zaten achter glas, die zaten iets te bespreken. En ik denk, ik ben medeoprichter van deze token, maar ik heb geen idee waar ze het over hebben. En dat is echt wel een magisch gevoel. En een andere les die ik wel echt heb geleerd is hoe makkelijk het is om niet ambitieus genoeg te zijn. Je gaat toch al heel snel in een soort van consolidatiehouding, dat je denkt, oh gaaf, we hebben iets. We hebben een teampje van 2 personen, we hebben een teampje van 5 personen, we doen dit nu goed.
Gaat leuk,
bijvoorbeeld, die cirkels lopen lekker, die gaan we nog 10% beter maken, of die fellowships.
Ja.
Terwijl, ik heb wel wat mensen om me heen, en dat is ook heel fijn, dat je merkt hoe besmettelijk ambitie is, die me steeds uitdagen van, hey, Rutger, het is echt nog maar net begonnen. Hè?
Mensen die ambitieuzer zijn dan jij zelf bent.
Ja, je kan echt nog wel 2 of 3 keer... of 5 keer of 10 keer zo groot denken. Dus het is heel makkelijk om niet ambitieus genoeg te zijn.
En dus meer ondernemers zijn. Die dus echt vooruit kijken en denken. En alleen maar kansen zien.
Ja, precies. Ja.
Dat is toch een... Marnix, ik denk dat jij ook wel echt een ondernemer bent wat dat betreft, toch? Met The Present. Jij bouwt ook van niets iets.
Ik heb wel, denk ik, het ondernemers-DNA. Ja, maar goed, die ambities kunnen natuurlijk elke keer hoger. Kijk, we hebben ook een programma dat heet Room for Change. Waarbij we dakloze mensen, economisch dakloze mensen, tijdelijk in hotels onderbrengen.
Ja.
Zodat ze kunnen doorstromen weer naar woning. En dat begon met 1, zoals alles.
Begon met
1 man, daar heb ik nog steeds contact mee.
Ja.
Inmiddels zijn het 150 mensen.
Ja.
Maar we zijn wel 3 jaar bezig, dus 1 per week.
Toen
begonnen, dacht ik in het eerste jaar met een 300, want het ging meteen goed. Meer hotels die aangesloten waren. Dus het blijft altijd heel lastig. En dat is misschien ook wel een bruggetje meteen naar, hoe hou je energie ook hoog? Hè? Want ik vind het zelf namelijk lastig op het moment dat ik alleen maar kijk naar wat niet lukt. Mm-hmm. Wat ik verder had willen zijn al.
Mm-hmm.
Dan dreig je ook energie te verliezen.
Ja,
en het ook minder uit te stralen op anderen. Van dat we iets moois aan het doen zijn en dat we het verder kunnen brengen.
Ja. Energie is ook iets heel besmettelijks, denk je niet?
Zeker.
Dus ik krijg gewoon heel veel energie van anderen. Dus dat je omringt met mensen die elkaar de hele tijd aan het besmetten zijn en aan het aansteken zijn en zeggen van, dit is vet wat we aan het doen zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daar bijna een soort van mentale gezondheidshygiëne moet betrachten. Ik denk dat dat ook soms heel gevaarlijk kan zijn voor een team, als er één iemand gewoon een energiezuiger aan het worden is. En alleen maar, kijk, je moet goed problemen kunnen zien, begrijp me niet verkeerd. Hè?
Mm-hmm.
En ook stevige kritiek kunnen leveren op dingen die niet goed werken. Maar dat is wat anders dan dat mensen echt de energie uit een project kunnen gaan zuigen. Ja. Dat heb ik ook wel eens enkele keer meegemaakt met projecten waar ik betrokken bij was.
Mm-hmm.
En dan zie je gewoon een heel team zie je inzakken. En dan zie je ook dat het een beetje besmettelijk kan zijn. Omdat iedereen wat cynischer begint te worden.
Ja, precies. Wat ze zeggen, van je moet eigenlijk allemaal A-players hebben. Want als één iemand dat niet is, dan is het gewoon, dan gaat dat het soort het niveau bepalen of zo.
Nou, ik weet niet. Ik zie dus niet iets wat inherent is aan mensen zelf. Het is meer met een bepaalde cultuur die je natuurlijk creëert met elkaar. Maar goed, je hebt inderdaad soms bepaalde spelers die de cultuur behoorlijk kunnen veranderen. Dat is waar. Maar ambitie en ook morele ambitie is echt een besmettelijk goedje waar je mensen mee kan aansteken.
Ja,
net als cynisme een besmettelijk goedje.
Ja, kan het ook iets zijn wat juist wel uit jezelf komt? Want we hebben het nu heel erg over de verschillende fases waar je als idealist doorheen loopt. En je bent nu daar in de ondernemersfase, dat je iets met een grote groep mensen aan het opzetten bent en nog heel erg aan dat begin zit. Maar de jonge Rutger, vele jaren geleden, voelde je toen ook al echt die morele ambitie nog ver voordat je bekend was? Hoe was dat in je schooltijd of studententijd? Kan je ons dat?
Ik ben heel erg veranderd, denk ik. Dus als middelbare scholier was ik vooral heel lui. Ik vond 5,5 het mooiste cijfer, heb je het net gehaald. Ik was heel veel aan het gamen. Ik had wel mijn interesses. Ik vond geschiedenis leuk. Vond ik een mooi vak. Maar ik vond het ook een makkelijk vak. En daarom dacht ik, ik ga dat studeren. Want dan heb ik een relaxe studententijd. En het was echt pas in mijn tweede jaar als student. Toen was ik verhuisd naar Utrecht. Lid geworden van een kleine studentenvereniging daar. SSR Nu. kleine christelijke club. Een beetje een rare club, want er waren ook aardig wat ongelovigen, zoals ik.
Ja, ondanks dat je zoon bent van een dominee.
Ja, klopt. Ja, ja. Maar dan was je toch wel geïnteresseerd in die levensvragen. En ik werd ook lid van een klein dispuut van gasten die allemaal wat ouder waren dan ik. En die alleen maar bezig waren met ja, zich verwonderen over van alles en nog wat. Over antropologie, filosofie, geschiedenis, sociologie. Die namen me mee naar toneelstukken, naar het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, ik keek mijn ogen uit. En mijn definitie van cool veranderde eigenlijk in die tijd. Dus ik ging het ineens heel cool vinden om heel veel te weten over van alles en nog wat. En ineens werd ik zo'n jongen die altijd zijn iPod bij zich had, omdat altijd colleges aan het luisteren was. Van Maarten van Rossum of Herman Philipsen of andere colleges van Studium Generale. Ik was altijd boeken aan het lezen. Ik werd gek als ik in de trein was en geen boek bij me had. Want ik dacht, iedere minuut moet productief worden gemaakt om kennis in mijn hoofd te stoppen.
Maar was het toen ook al idealisme?
Nee, toen was het echt meer...
Dus dat zaadje, wanneer is dat geplant, denk ik?
Nieuwsgierigheid en daarna werd het schrijvende ambitie. Dus op een gegeven moment had ik echt het idee in mijn hoofd van ik wil schrijver worden. Dat was denk ik mijn derde of mijn vierde jaar. Toen schreef ik het verenigingsblaadje ongeveer voor de helft vol. En op een gegeven moment begon ik stukken in te sturen naar de kranten. Dus dat was heel erg mijn ideaal, niet echt, maar gewoon mijn ambitie om schrijver te worden.
Ja. Maar die stukken gingen wel ergens over. Het was ook wel.
Ja, natuurlijk gingen die wel ergens over. Dus het is altijd een mengelmoes van ijdelheid, ambitie, idealisme.
Ja.
Maar wanneer denk je dat bij jou dat zaadje is geplant om positieve impact te maken, laten we het zo noemen?
Ja. Deels door het schrijven zelf. Dus dat je natuurlijk engageert met allerlei thema's. Begint te denken, verrek, dat is toch wel... Nou, je had het net over dakloze problematiek.
Hmm.
Als je daar echt grondig in verdiept, denk je, het is toch een ongelooflijk godspe dat we in rijke landen nog steeds mensen op straat laten leven. Terwijl we gewoon de middelen hebben. Ik bedoel, we hebben meer leegstaande huizen dan daklozen in de hele westerse wereld. Dus dit kunnen we gewoon oplossen. En we doen zoveel krankzinnige symptoombestrijding met een leger aan hulpverleners eromheen. Terwijl housing first begint gewoon met een dak boven je hoofd.
Ja, dus onbegrip wat je dan voelt over zoiets.
En... Ja, dan ga je op een gegeven moment wel steeds meer denken, er moet iets gebeuren. Maar dit initiatief kwam wel echt voort vanuit een moment dat ik dacht, oké, ik zit nou 10 jaar dit te doen. Stukken te schrijven, artikelen, boeken. Eigenlijk mijn grote droom was uitgekomen met De Meeste Mensen Deugen. Dat ik dacht, ik wil een keer een groot ambitieus boek schrijven dat vertaald wordt over de hele wereld. Nou, dat was in meer dan 40 talen. Ja. En dat is natuurlijk een jongensdroom die dan uitkomt. Gras maar ingekocht, ja. Huis in Houten. En deels was ik trots. Dus er zijn, ik bedoel, het is heel bijzonder om reacties te krijgen van lezers. Ja. Er was laatst was een groep van gevangenen in Iran, die waren gevangen gezet omdat ze Baha'i zijn. Dat is een bepaalde religie. Uh-huh. Die gelooft dat er al verbindingen zijn tussen alle religies. Eigenlijk een hele sympathieke religie. Uh-huh. Maar die zijn daar gevangen gezet als soort van prisoners of conscience. Gewetensgevangenen. En die waren dan samen als een groepje mijn boek aan het lezen. En dan denk je, ja, dat is gewoon zo bijzonder dat je dat als schrijver mee mag maken. Dat je een brief uit een Iraanse gevangenis krijgt. Dat ze iets hebben aan wat jij getikt hebt.
Ja.
In jouw kantoortje hier.
Raakt dat jou dan heel erg?
Ja, heel erg. Ja. Tegelijkertijd dacht ik ook met dat boek van... Ja, hoeveel mensen heeft het echt in beweging gebracht? Ik bedoel, je hebt 100.000 mensen bereikt. Maar hoeveel stichtingen zijn er begonnen? Hoeveel ondernemers zijn er gestart? Hoeveel... Ja, ik kreeg wel het gevoel van... Er is een beetje een kloof tussen het publiek dat ik bereik heb... En dat wat er daadwerkelijk is gebeurd.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, een volgend boek moet gewoon veel... geëngageerder zijn, veel meer mensen direct oproepen
perspectief
om het verschil te gaan maken. Ja. En toen dacht ik natuurlijk ook, ja, zo'n oproep is volstrekt ongeloofwaardig als je dat niet zelf ook doet. Dus dat
idee van die school, dat kwam uit jou voort, om dat er meteen aan te koppelen.
Ja.
En toen ben je meteen daar mensen bij gaan zoeken?
Ja, ik liep vorig jaar rond met dat idee, dus toen had ik ook wat dingen op papier gezet. Het is erg grappig om nu terug te lezen. Dus dat was eigenlijk, ik begon gewoon bij de hoogovervisie van waar we over 10 jaar willen zijn. Dus ik schreef een beetje op van ik zou eigenlijk een wereldwijde beweging van ambitieuze idealisten op gang willen brengen. Met vestigingen in alle wereldsteden van Londen tot Lagos en Tokio tot New York. En,
best wel een sprong van die lui student of scholier nog maar naar deze instellingen.
Grootste visionair.
Het verhaal optikken, dat lukte me toen ook wel.
Ja. Maar je moet wel think big, je moet het wel in je hoofd hebben, zeg maar. Bij kunnen of zo.
Ja. Nou, wat ik toen ook wel merkte trouwens, is dat het soms makkelijker is om ambitieuzer te zijn dan om minder ambitieus te zijn. als je mensen aan boord wil krijgen. Dus als je iets zegt van ja, we gaan iets kleins beginnen in Nederland. Ja, ook bijvoorbeeld met het overtuigen van funders. Veel vinden dat dan saai. Als jij naar succesvolle vermogende ondernemers gaat, dan helpt het wel als je visioen gewoon even wat groter is. Want dan wordt het ook wel wat interessanter.
Ja.
Ook als de kans van slagen natuurlijk kleiner wordt. Maar een serieuze ondernemer snapt dat ook. Dat er altijd het risico is dat het mislukt. Dus daar begon het voor mij een beetje mee. En toen ben ik gewoon gaan nadenken van oké, wie kan hiermee helpen? Wat is het team waarmee we dit kunnen gaan bouwen? Eén keuze was heel makkelijk. Dat was Harold Dunning, is medeoprichter van De Correspondent, oprichter van Momkai. Ik denk het beste ontwerpbureau van Nederland. We hebben gewoon gigantische campagnes in binnen- en buitenland gedaan.
Die zat dichtbij, dus die ging je het eerste
zeker, vragen. Ja. En ik ging ook gewoon denken van wie zijn de beste mensen met wie ik afgelopen 10 jaar heb samengewerkt. Ja. En dat stond Harold bovenaan. En daarnaast ging ik gewoon naar andere mensen op zoek. Dus één hoofdstuk in het boek gaat over een school in Londen. Charity Entrepreneurship. En dat is een school die echt op zoek is naar absolute toptalenten om nieuwe stichtingen op te zetten. Maar stichtingen die zo'n groot mogelijke deuk in het pakje boter willen slaan.
Je noemt het Zwijnstein van morele ambitie, hè?
Precies, ja. Het Zwijnstein voor wereldverbeteraars. Of het Zwijnstein voor deugers. Ja, dat is een beetje plagerig te zeggen. En nou, het is heel moeilijk om binnen te komen bij die school. En ik ging nadenken van, is er een Nederlander geweest die dit heeft gedaan? En op dat moment was er één. En dat was Jan-Willem van Putten. En ik dacht, nou, die moet ik spreken. En wij werden heel snel hele dikke vrienden. En hij is ook medeoprichter geworden van de school. Toen hadden we alleen nog iemand nodig die echt een communitybouwer is.
Mm-hmm.
En die ook de Zuidas van binnenuit kent. Of in ieder geval die corporate wereld ook van binnenuit kent. En toen kwamen we bij Julia van Boven uit. Zij is ex-ABN AMRO, heeft er allerlei impactvolle initiatieven opgezet.
Ja.
En zij is nu onze community director. En dus toen hadden we een team van 4. En toen zijn we gaan knallen.
Ja. En wordt er dan meteen ook al deels overgenomen door de mensen die je bij hebt getrokken? Hè? Van mensen ook met meer ondernemerservaring en zo. Van, ervaar je dat zo? Of ben jij dan heel
erg... Nee, die hele begroting, ik heb daar niks aan gedaan. Dat was toen nog Harold en Jan-Willem die in elkaar klusten. Nou, dat hele cirkelontwikkelingsprogramma, dat is helemaal Julia's domein. Hm. Dus dat vind ik ook soms nu grappig, dat mensen dan mij een mail sturen van... Ja, Rutger, er moet dit met de school gebeuren en kunnen we daar... En ik denk elke keer, ja, je vraagt het aan mij, maar ik weet er de ballen van. Ja. Ik doe mijn deel.
Bij mij wil lekker naar buiten gaan. En,
nou ja, ik speel mijn instrument in het orkest, maar je moet de experts vragen naar wat zij weten.
Marnix weet dus geen ander dat sociaal ondernemen of idealistisch ondernemen nou ook niet altijd de makkelijke weg is. En niet altijd over een leidakje gaat.
Help. Ja.
En, we hebben geen video's, maar we zien de oogjes en die zijn vaak een beetje vochtig. Maar dus je geeft nu een beetje aan hoe die reis gaat tot nu toe. Maar het doet ook ergens pijn, schuurt het ook. Merk je ook dat dingen... Ja, niet lopen zoals je soms verwacht. Of zie je, of stel dat dat niet zo is, zie je dat misschien, zie je beren op de weg ergens?
Ja. Nou, dat zullen jullie misschien ook wel herkennen. Gewoon het risico van te hard werken ligt toch wel echt altijd op de loer.
Mm-hmm.
Dat ik dan in bed lig en denk, dit was echt zo onverstandig om tot 11 uur door te gaan. Want nu sta ik naar het plafond en ik kan niet slapen. Weet je wel? En dan word ik morgen weer moe wakker. En dan moet ik mijn dochter naar de opvang brengen. En dan is het er weer een hele dag vol afspraken.
Mm-hmm.
Ja, het is ook gewoon pennywise pound foolish in die zin. Dom omgaan met je tijd. Dus daar moet je op blijven letten. Tegelijkertijd denk ik ook altijd... Kijk, in het boek vertel ik het verhaal van Thomas Clarkson. Een van mijn grote historische helden. Abolitionist. Die zijn carrière ook ooit begon als schrijver. En gewoon literair ambitieus was. Maar toen over de slavernij en de slavenhandel begon te schrijven. En dacht, wacht eens even, als dit waar is, dan moet iemand daar toch wat tegen doen.
Hmm.
En hij heeft toen 60 jaar van zijn leven gewijd aan de strijd tegen de slavernij. Maar hij heeft daar best wel een grote persoonlijke prijs voor betaald. Dus zeker in het begin van zijn carrière heeft hij 7 jaar ongelooflijk hard gewerkt. 35.000 mijl door heel Groot-Brittannië afgelegd. En toen had hij een totale nervous breakdown, of wat we nu een burn-out zouden noemen. Kon de trap niet meer oplopen, trilde helemaal, zweette als een otter. Lag er helemaal vanaf. En als je dat dan leest, dan denk je wel, ja, Thomas, je had beter je ademhalingsoefeningen even kunnen doen elke dag.
Ja, maar doe jij dat?
Nee, te weinig waarschijnlijk. Tegelijkertijd denk ik ook, heel veel mensen krijgen nu een burn-out, terwijl ze iets doen waar ze niet eens in geloven, weet je wel? En als je ergens echt in gelooft, is de kans op een burn-out volgens mij sowieso ook al een stuk kleiner. En dan kan je ook harder gaan. Maar nee, ja, je moet ook goed op jezelf passen. ja. Onderweg.
Ja. En hoe doe je dat dan? Wat zijn jouw... Je bent pas net eigenlijk echt begonnen, maar wat zijn jouw manieren om die energie hoog te houden en op te passen dat je niet ook straks niet de trap op kan?
Ja, ik weet niet. Het is een mengelmoes van, kijk, ik kan alle clichés natuurlijk hier erbij halen van goed naar je lijf luisteren en zo.
Hmm.
Maar ik weet niet, voor mijn gevoel wordt dat dan soms ook weer een beetje een excuus om dan weer minder hard te gaan. Zo van, ja.
Je zit nu gewoon in de ondernemers vibe en gaat ervoor.
Ja, het is ook gewoon hard werken, toch?
Ja.
Ja, ik denk niet dat, en ook voor succesvolle for-profit ondernemers. Elon Musk zal ook wel eens last hebben van zijn rug. Weet je?
Ja, nee, maar je zegt het nou, maar er zijn, en ik weet niet of het waar is, hoor. Als je met idealen bezig bent, je dan minder snel aan een burn-out raakt. Het is natuurlijk fijn om een soort alignment te voelen van wie je bent en wat je graag in het leven wil doen. Maar je kunt natuurlijk ook gigantisch uit de bocht vliegen door te veel mooie en leuke dingen. Ja.
Nee, kijk, prioriteren is heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook in mijn werk zo. Is dat sommige dingen zijn gewoon veel belangrijker dan andere dingen.
Ja. Dus als je
die ene meeting hebt met die hele belangrijke funder, zorg dan dat je een dag daarvoor gewoon even wat rustiger aan doet. Weet je wel? Of als je s'avonds bij Arjen Lubach zit, dan moet je niet de hele dag vol plannen met afspraken. Want het is gewoon, dit wordt geregeerd door power laws. Weet je wel? Sommige dingen zijn niet 2 of 3 keer zo belangrijk, maar 1000 of 10.000 keer zo belangrijk.
Ja.
Dus.
Maar kan je dat goed van jezelf, Rutger? Of heb jij daar een coach voor? Wat doe jij? Wat Raoul vraagt? Wat helpt jou hierin?
Echt het team om me heen. Dus dan helpt het heel erg dat gewoon je co-founders gewoon echt goede ondernemers zijn. Die ook soms door schade en schande geleerd hebben.
Want daar hebben jullie het ook wel over dit soort onderwerpen.
Ja, nou, ik vind het soms moeilijk om dingen af te zeggen, bijvoorbeeld.
Ja.
Om een agenda leeg te vegen.
Ja.
Als er gewoon iets nieuws komt.
Ja, nou, dankjewel dat je het niet bij ons hebt gedaan. Hè? Dat is fijn. Heeft een voordeel en rol.
Zeg eens over zijn prioriteiten.
Ja. Ja. Nee, maar dat is soms wel echt wat je moet doen. Als je dan ineens een nieuwe kans krijgt, die gewoon veel belangrijker is. En dat je er ook fris zit, dat je de voorbereiding ervoor hebt gedaan.
Ja.
Dan moet je soms echt gaan hebben. Ja, het is even lullig voor degene wie je dan een belofte... Kijk, ik ben denk ik best wel een loyaal persoon. Ik vind het gewoon moeilijk om mensen teleur te stellen.
Ja.
Of afspraken niet na te komen. Maar ja, prioriteren is een onwijs belangrijke ondernemersvaardigheid, denk ik.
Ja. Hoe kijkt je vrouw daarnaar? Vindt ze dat je prioriteiten goed legt op dit moment?
Ik denk het wel, ja. Ik ben ook best wel familieman. Kijk, mijn werk valt ook wel goed te combineren, hè, met het leven thuis. Dus natuurlijk, je hebt regelmatig afspraken met dit of dat, maar...
Je hebt ook echt een dag met je dochter, toch?
Zeker, ja. Nou, die deel ik dan met mijn vrouw. Ze gaat 4 dagen naar de opvang en vrijdag delen we samen. En dan leggen we nog wel eens oppas. Maar ook een vrij intens kind, moet ik je vertellen. Dat je na een weekend denkt, oh, is het al bijna maandag?
Doe mij maar weer werk.
Een maandag is zo ontspannen. Ja.
Ja.
Nee, dat heb ik wel echt.
Hey, nog even over een ander aspect van wanneer het moeilijk wordt. Hè? Ik zei het tegen Raoul voordat we dit gesprek in gingen ook nog van dat ik het al benauwd kan krijgen van de gedachte als ik kijk hoeveel volgers je hebt op LinkedIn en 250.000 mensen ongeveer. En je slingert heel veel de wereld in. Dat betekent dat er ook heel veel terugkomt aan reacties.
Ja,
hè?
Ja,
mensen die een beroep op jou doen.
Ja.
Dan zeg je, dan vind je het ook nog, dan ben je nog loyaal van jezelf. Je vindt het moeilijk om mensen teleur te stellen of iets af te zeggen. Dus er ligt eigenlijk ook juist door je invloed nu een enorme druk op je schouders. Grote verantwoordelijkheid. En dan heb je zelf nog eens bedacht, ik leg de lat ook nog eens een keer voor mezelf heel erg hoog.
Ja. Nou, niet reageren is op zich wel een skill die ik goed ontwikkeld heb.
Heb je geleerd.
Dus inderdaad, ik ben loyaal naar mensen met wie ik een relatie heb. Mijn vrienden zijn ook nog ongeveer dezelfde als van 15 jaar geleden.
Ja.
Nee, inderdaad, je krijgt waanzinnig veel berichten op LinkedIn, op e-mail, weet ik wat allemaal. En ik vind gewoon niet dat mensen recht hebben op een reactie. Ja, sorry.
Nee.
Dat vind ik, e-mail
kan
werd door Ernst-Jan Fout, ook oprichter van de Correspondent, wel eens het to-do-lijstje waar iedereen op kan schrijven, genoemd. Wat ik een hele scherpe beschrijving vind. En ja, ik vind eigenlijk niet dat andere mensen dat recht hebben. Ik bedoel, het is mijn to-do-lijstje en ik kan bepalen of ik reageer ja of nee. Maar ik vind niet dat mensen per se recht hebben op een reactie. Ik krijg soms een hele boze reacties van, ik heb je 3 weken geleden deze mail al gestuurd en 2 herinneringen. Waarom heb je niet gereageerd? En ik denk, sorry, maar het is niet een soort van mensenrecht. Dat jij willekeurig mensen kan mailen die je niet kent en dat ik nu zo van, iedereen mag me mailen en ik lees alles. Nee, maar ik heb maar, weet je wel... Maar die druk, uren
los van wat andere mensen dus qua druk op jou kunnen leggen, ja. Hebben, wat je natuurlijk van je af moet laten glijden. Maar de druk die je ook op jezelf legt en het feit dat je dus nu, je hebt gewoon veel invloed nu. Dus alles wat je ook met deze school, wat jullie gaan doen, iedereen gaat er natuurlijk met hoge verwachtingen naar kijken.
Ja.
Lig je daar wel eens wakker van?
Ja. Niet wakker, maar ja, je denkt er wel heel goed over na. Dat had ik ook heel erg na de meeste mensen deugd, dat ik dacht, oh, ik heb best wel een groot podium nu in Nederland, deels ook daarbuiten. Waar wil ik dat voor gebruiken?
Ja.
Ook mijn reputatie, waar wil ik het aan opsoeperen? Dus sommige mensen, best wel wat, hebben een beetje een hekel aan me. Maar ook best wel wat mensen zijn wel fan. Waar wil ik dat voor inzetten? Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik me realiseerde... is dat ik echt dacht van een van de grootste misdaden van onze tijd... is eigenlijk de manier waarop we met dieren omgaan.
Ja.
Nou, heel vaak zijn veganisten nog niet zo heel populair... of de dierenrechtenbeweging is niet zo populair... En dat was wel echt iets waarvan ik 2-3 jaar geleden dacht... Oké, dit is eigenlijk iets waar ik mijn reputatie voor wil inzetten. Dus toen ben ik ook heel consequent aan de lopende band, ook op social media. Gewoon elke keer heb ik dat weer zitten agenderen.
Ja.
En dat is niet altijd leuk. Nee, ik heb ook een keer een op één gedaan. Ja, dan krijg je zoveel hate mail. Ging toen over de zuivelindustrie.
Ja.
En een enkele keer ben je dan wel eens bang van... staat er straks een trekker in houten voor mijn deur?
Ja.
Ja, gelukkig nog niet gehad.
Ja.
Ja, als dat een keer gebeurt, dan moeten we elkaar misschien weer spreken. Misschien denk ik er dan wel anders over. Dat lijkt me wel heel heftig namelijk. Als
nou, laten we hopen dat dat niet...
Als het persoonlijk wordt op de man.
Nou ja, wat zo'n, weet ik veel, wat een Sigrid Kaag toen meemaakt. Van, ja, er staat helemaal een fakkel voor je deur.
Ja.
Dan wordt het wel even heel anders, denk ik.
Ja.
Maar heb ik niet meegemaakt.
Maar Marnik zegt net, berichten op social media bijvoorbeeld, die moet je van je af laten glijden. Maar lukt dat dan ook? Zeker nu je iets nieuws lanceert wat zo dichtbij je staat en waar je een moreel... eigenlijk een oproep doet aan mensen. En nou, ik heb ook de comments wel zitten lezen en ik dacht wel van, wow, weet je, er wordt wel echt veel geroepen. En er wordt ook wel veel op de man gespeeld. Ja. Op jou. Van, wie ben jij? En hoezo heb jij het recht om daar iets over te zeggen? Van, ga zelf iets wat doen. Ja. En dan soms wel als je denkt van, raakt het je? Of?
Nou, je komt in een hele rare wereld terecht.
Ja.
Waarin een deel van de feedback overdreven positief is. Dus soms, dat is dan vooral op een platform als LinkedIn. Dat het dan helemaal is als je een soort van Jesus Christ superstar bent. Terwijl, ja, kom op, ik doe mijn best. Maar we hebben nog niet zo heel veel bereikt tot nu toe. En aan de andere kant ben je een soort van de grootste charlatan die ooit heeft rondgelopen op deze planeet. Het is allebei natuurlijk niet waar.
Enorm uitgebreid,
Precies. Dus... Ja, het is soms moeilijk om echt goede feedback, ook goede kritische feedback te vinden. En feedback te vinden waar je echt ook beter van kan worden.
Wat
lastig is, wat echt pijnlijk is of zeer doet, is als bijvoorbeeld een medium als NRC publiceert dan een column van Stine Jensen, waarin ik echt beschuldigd werd van plagiaat. Dat woord viel niet, maar dat was wel impliciet.
Ja.
En dat onderbouwden ze met... 3 grove feitelijke onjuistheden. Ze had het boek duidelijk niet gelezen.
Mm.
En dat staat dan wel maar mooi in de kwaliteitskrant van Nederland, NRC Handelsblad.
Ja.
Ja, dat doet gewoon hartstikke zeer.
Ja.
Dat is gewoon echt helemaal niet leuk om mee te maken.
Ja. Ja, want die social media berichten, lees je die überhaupt?
Nou, ik heb wel vrij veel mensen geblokt, hoor ik zeggen.
Ja, maar je kunt er een hele dag aan besteden ook, denk ik, als je al die berichten wilt lezen.
Ja, nee, ik heb gewoon altijd een makkelijke maatstaf. Als iets energie kost, dan blok ik meteen.
Ja.
Dus ik heb...
maar zit je
gewoon
in
energie
de comments...
is zoiets kostbaars. Daar moet je zo zuinig op zijn. En,
ja, absoluut. Ja.
Ja.
Ja, terecht.
Ik heb nog een andere vraag, Rutger. Als ik weer denk gewoon aan de impact van die aantallen, die 2 miljoen boeken van de meeste mensen deugen, van Humankind.
Mm.
Hoe kijk je daar nu naar? Zie je dat als jouw prestatie? Zie je het als mazzel? Of geloof je ook dat er een soort lotsbestemming in zit? Dat het had moeten gebeuren zodat jij nu het podium hebt?
Het is allemaal mazzel. Toen ik 16 was, schreef ik mijn allereerste stuk. Mijn allereerste essay. En dat ging over dat de vrije wil niet bestaat. Uiteindelijk zijn wij een samenspel van causale factoren. Dus ik heb niet mijn ouders gekozen. Ik heb niet mijn genenpakket gekozen. Ik heb er niet voor gekozen dat ik in een rijk land als Nederland ben opgegroeid. Ik heb er niet voor gekozen dat ik toevallig lid werd bij dat dispuut, weet je wel. Of dat ik die toevallig tegenkwam van die jongens die mij zo veranderden en me zo nieuwsgierig maakten. Uiteindelijk, ja, het is ooit allemaal ergens begonnen en niet bij mij, weet je wel. Ik ben niet de oerknal. Dus al die oorzaken liggen buiten mij. Dus dat ook een beetje met de zeven vinkjes of zo. Dat suggereert dat er nog wel iets is als een iets wat je echt zelf hebt gedaan. En dat heb ik nooit geloofd. Ik vind dat ik niks verdiend heb van dit alles. Snap je? Dat kan gewoon filosofisch gezien, logisch gezien niet bestaan. Want ook als je zegt, oh, ik ben een ondernemer met zoveel wilskracht. Waarom heb je die wilskracht? Ja. Die heb je toch ook gewoon... Daar heb je toch niet voor gekozen dat jij zoveel wilskracht hebt? Ja. Dat was altijd...
Goede dat is een raar van... interessant onderwerp.
Ja, ja, nou, ja, goede vriend van mij is filosoof, Jurien Hamer. Die heeft een boek geschreven, ook over de vrije wil. En dan geeft hij wel eens het voorbeeld van Dirk Kuyt. Er wordt altijd gezegd van, ja, hij is niet zo'n goede voetballer. Maar die heeft wel heel veel wilskracht. Dus die gaat altijd door. Ja. Dan denk ik, ja, dat is ook gewoon een aspect van een...
Waar die mee geboren is.
Waar die mee geboren is. Ja. Dat is ook een aspect van talent, weet je wel. Ja. Dus dat is wel altijd het framework waarin ik heb gedacht. Dat uiteindelijk alles je gegeven is. Mm-hmm. En zeker als je veel gegeven is, heb je des te meer verantwoordelijkheid om veel terug te geven. En hard te gaan.
Ja.
Maar ja, als je, en ook trouwens als je dan het succes van zo'n boek ziet... En je hebt dat van binnenuit meegemaakt. Dan weet je hoe het van toevalligheden aan elkaar hangt. Hoe ik gewoon toevallig in 2016, de week voor de Frankfurter Boekmessen, ineens een literair agent kreeg die dat goed wist te pitchen. En een week later had ik het aan 20 landen verkocht. En ik zie ook bijvoorbeeld dat het boek het heel goed doet in sommige landen en andere landen helemaal niet goed. En wat is de gemene deler van de landen waar het goed gaat? Is dat ik gewoon een hele goede uitgever heb daar. Terwijl het boek hetzelfde is, weet je wel. Dus
eigenlijk zeg je kunt niks controleren, beheersen. Het gaat gewoon.
Nou ja, je bent wie je bent, maar uiteindelijk is wat je doet altijd weer...
Een gevolg daarvan.
Een gevolg van dingen die buiten je liggen.
Ja.
Snap je?
Ja, ja.
Dus ik vind altijd, als je naar anderen kijkt, dan moet je die vrije wil een beetje wegdenken. Als je naar jezelf kijkt, moet je natuurlijk wel een beetje leven met de illusie dat je die vrije wil
Precies.
hebt. En met die verantwoordelijkheid van we gaan er het beste van maken. Maar niet dan, als je dan heel veel bereikt hebt, denken van, oh, dat heb ik bereikt of zo. Ja. Van, ik heb deze dikke villa of ik heb, kom op, dat is filosofisch super naïef. En dat weten filosofen ook al echt sinds Plato, hè? Dat gewoon een incoherent concept is. Ik vind altijd als mensen zeggen, ik ben self-made, denk ik, self-made? Heb je jezelf uit de baarmoeder getrokken of zo? Ja. Dat is totale kletskoek.
Ik vind het wel echt mooi wat je zegt, want ik herken dat ook bij ondernemers, verschillende type ondernemers die je kunt tegenkomen. Sommigen hebben dat inderdaad heel erg, hè, want ik heb dit allemaal zelf bereikt en gedaan. Er zit heel veel ego bij. En die ondernemers die heel erg denken vanuit een mazzel, wat er allemaal gebeurd is in hun leven, waardoor ook soms dus geld zich heeft opgehoopt om hen heen. Dat ze daardoor ook dus de morele verplichting voelen om daar ook weer iets mee te doen of iets terug te geven.
Twee verschillende dingen. Kijk, ik geloof totaal niet dat ik self-made ben, maar ik ben wel heel, in het Engels zou je zeggen agency. Dus ik geloof wel heel erg dat ik, hoe zeg je dat, dingen in beweging kan zetten. Dat ik niet alleen maar slachtoffer ben van mijn omgeving of mee hoef te bewegen met andere dingen.
Ja.
Kijk, wat ik ben, of wie ik ben, dat is uiteindelijk gevormd door andere dingen.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben ik mezelf en kan ik wel dingen gaan doen.
Ja, je bent wat je gegeven is, maar uiteindelijk is het wel aan jou om die keuzes te maken. En die keuzes die maak je dan nu en vanuit een soort moreel besef eigenlijk.
Zeker, ja. Als je maar niet de illusie hebt van als je dan een paar goede keuzes maakt van dat heb ik allemaal aan mezelf te danken.
Ja, want dat is niet daar begonnen.
Het begon precies.
Eerder. Ja, mooi.
Interessante filosofische richting die we dan een keer toch op.
Maar
het is echt het allereerste stuk wat ik schreef toen ik 16 was. Ik was daar helemaal ondersteboven. Ja. Van, de vrije wil bestaat niet. En wat betekent dat voor zingeving, voor religie, voor filosofie? En ik dacht echt dat ik een grote ontdekking had gedaan. Later kwam ik erachter dat zo ongeveer iedere filosoof sinds de oude Grieken dit al had bedacht. Maar de meeste mensen hebben dit niet door. Heel veel mensen hebben nog steeds een heel naïeve conceptie. En ook heel veel ondernemers en succesvolle mensen hebben een super naïef idee over self-made zijn, eigen keuzes gemaakt. Hier heb ik recht op. Verdiensten is totale lulkoek. Je hebt helemaal niet iets verdiend. Dat is echt totale onzin. Je hebt gewoon geluk gehad.
En wat als iemand uit de fellowship straks de hele tabaksindustrie omver kegelt?
Nou, lekker bezig, zeggen we dan.
Lekker bezig.
Ja, nee, dus daar mag je ook hartstikke trots op zijn.
Ja.
En trots mag ik ook gepaard gaan met dankbaarheid. Van, wat vet dat ik deze rol mag spelen.
Mm-hmm.
Dat ik onderdeel mag zijn van dat kleine groepje die een groot verschil maakt. Ja. Maar je moet heel erg uitkijken dat dat niet omslaat in een soort van arrogantie of hubris van... En daardoor heb ik recht op allerlei dingen. Daarom ben ik beter dan anderen.
Ja.
Of een soort inertie, want ik ben dankbaar, dus ik hoef niks meer te doen.
Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ja.
Ik schreef gisteren nog in mijn dagboekje, mijn dankboekje moet ik zeggen, van jouw collega Ernst-Jan de Vaart, even noemde. Ik zag ook nog, daar staat natuurlijk ook van, eigenlijk lijkt soms een beetje haaks te staan op het meer en beter en de enorme ambities, hè? Je zegt van, ja, er is aangetoond dat mensen niet alleen maar optimistischer, maar ook socialer eigenlijk worden als ze die gewoonte hebben om wat meer aandacht te besteden aan dankbaarheid.
Ja.
Bijt dat nou met morele ambitie?
Ik denk het niet. Want je kan ook dankbaar zijn voor je ambitie. En dankbaar zijn voor je vermogen om stappen te zetten en om in beweging te komen. Deels heb ik het van mijn eigen moeder, die gewoon nooit stil kan zitten. Die is nu 67 en die is in de laatste jaren van de carrière ook weer fulltime gaan werken. En straks moet ze met pensioen. En wij denken allemaal binnen de familie van, hoe moet dat nou? Want als iemand niet met pensioen kan, volgens mij is het mijn moeder. Die heeft een beetje ik noem het altijd de omgekeerde to-do-stress. Dus veel mensen hebben, als ze een to-do-lijstje hebben, dan stellen ze dingen uit, weet je wel, tot de deadline er is.
Ja,
en ik heb al precies precies. En ik heb het tegenovergestelde. Dus bijvoorbeeld, ik moet een TED-talk geven. Stel dat dat over een paar maanden is, dan maanden van tevoren ken ik dat ding al uit mijn hoofd.
Ah, ja.
Omdat ik gewoon dan pas rust heb in mijn hoofd.
Ja, ja, dat herken ik wel, ja. Vroeg willen beginnen eraan.
Ja, precies.
Maar dat is wel ingewikkeld met alle aanvragen die jij hebt natuurlijk.
Zeker, ja.
Je hebt heel veel parallele lijntjes.
Ja, klopt. Nee, dat is soms iets om mee te dealen. Maar dat heb ik echt van mijn moeder. Dus volgens mij is dat gewoon een genetisch ding. Ik kom af en toe iemand tegen die het ook heeft. Van dat je, als je een to-do-lijstje hebt, gewoon altijd zo snel. Bijvoorbeeld ook mails in mijn e-mail die nog onbeantwoord zijn.
Ja.
Daar word ik helemaal gek van.
Ja?
Dus of in ieder geval die waar ik nog iets mee moet. Kijk, ik zei net, ik beantwoord niet alles. Maar waar ik nog iets mee moet, dat trek ik echt heel slecht. Dat wil ik gewoon allemaal afgewerkt hebben voordat ik ga slapen.
Vooruitkijkend, Rutger. Ik las dat je in 2025 naar de US gaat.
Ja. Kan je daar dit jaar al.
Eind van dit jaar.
Eind van dit jaar?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Wij zien Nederland echt als het pilotland. Dus volgens mij is het gelukt om morele ambitie hier een begrip te maken. Wij gaan lekker verder bouwen aan ons fellowship programma hier. En in met de Circles natuurlijk ook. Ja. Overigens, die fellowships zijn echt al Europees breed. Dus iedereen die in de EU kan werken, kan zich aanmelden ook voor die fellowships. We weten natuurlijk allemaal dat de VS de plek is waar je dingen echt groot kan maken. Dat heb ik met mijn boek ook altijd gemerkt. Dat als ik een interview doe in een late night talkshow bij Seth Meyers of zo, dan schiet je ook omhoog in de bestsellerlijst in Taiwan. Dat heb je niet als je in Taiwan een interview doet. Dat je daar in Amerika iets van merkt.
Want je gezin verhuist ook mee, toch? Met z'n allen die kant op en dan naar New York.
Voor een klein jaar, denk ik.
En jouw dochtertje, die gaat nog niet naar school, hè? Kan nog net dan of zo.
Precies, ja. Nee, we hebben wel. We willen daar niet langere tijd blijven wonen, hoor.
Nee.
Uiteindelijk gaan we gewoon weer lekker terug naar Houten. En dan kan ze hier naar school. Ik ben ook wel iets grotere fan van het Nederlandse onderwijs en zorgsysteem. En überhaupt de verzorgingsstaat en democratie dan in de VS. Maar wel heel veel zin in. Dan gaan we gewoon ambassadeurs recruteren, de campagne alvast voorbereiden. En dan in april 2025 komt het boek daaruit. En dan hopelijk kunnen we het daar ook groot maken.
Spannend zeg. Ja, super gaaf.
Maar ja, super gaaf. We gaan het zien.
Ja.
Ja, mooi. Ik denk dat wij... we gaan je sowieso in de gaten houden. Hm. En we zijn een beetje aan het einde gekomen van het gesprek. We kunnen nog urenlang doorkletsen met elkaar, volgens mij. En er is nog een heleboel onbesproken.
Ja, en willen niet in de oncomfortabele positie brengen. Dat Rutger zo direct naar zo'n horloge gaat wijzen. Of zo. Hij heeft het nog niet gedaan.
Nee.
Maar
dat je denkt... Dat Anne voor de deur staat. Nee, maar wij wat we eigenlijk altijd doen met onze gasten is dat we de vraag stellen. Hoe kunnen we jou helpen? Want we weten dat elke sociaal ondernemer, hoe groot of klein, ook altijd een beetje hulp kan gebruiken.
Mm-hmm. Hoe groot je hebt zo ambities... aandacht gehad voor je boek. Dus misschien kunnen wij nog een leuke post doen of zo op LinkedIn.
Wat een onwijs leuke vraag. Wij zouden echt nog veel meer mensen willen hebben die ook echt aan de gang gaan met die circles bijvoorbeeld. Dus we hebben al, meer dan 2000 mensen gehad die deelnemen aan een webinar van kan ik zijn eigen circle starten. Zo'n groepje van 6 tot 8 mensen.
Ja.
Die gaat onderzoeken wat morele ambitie voor hen kan betekenen. Maar we zien nog wel dat vaak de stap lastig is om nou ja, dan echt gelijkgestemden te vinden, om het echt te gaan doen.
Maar je bent pas net open, toch? 1 mei. Is
zeker, ja.
Je kunt je aanmelden via de site, hè? Ja. En dan kan je een eigen cirkel starten.
Ja, ja.
En dan ga je dus met een groepje mensen, en dan zit er, je krijgt een soort wasstraatje. Hè? Je komt een aantal keren bij elkaar.
Precies,
en dan ga je gesprekken voeren om elkaar te stimuleren hiermee aan de slag te gaan.
Ja,
toch?
Ja. En wij moeten ook echt nog beter worden in matchmaking. Dat is voor ons een taak. Dus sommige mensen vinden het nog lastig om dan een cirkel vol te krijgen. Maar wellicht kunnen jullie daar ook bij helpen. Jullie hebben natuurlijk een onwijs netwerk van mega idealistische en ambitieuze mensen.
De ondernemers, zeker.
Dus dat is tof. Wij proberen dat... Kijk, wij noemen het morele ambitie. Jullie noemen het ideale podcast. Volgens mij is het ongeveer hetzelfde.
Ja.
Wij gaan ook met Julia inderdaad daarover praten, van hoe we dat mooi ook samen kunnen brengen. Dus,
heel tof.
Ja.
Julia, mijn co-founder en onze community director.
Ja.
Oké,
te gek.
Bij deze.
Thanks.
Afgesproken.
Helemaal dankjewel top voor dit gesprek, Rutger, voor je tijd.
Jullie bedankt.
Nou, dat was hem, Marnix. Bedankt voor het leuke gesprek en het afgelopen jaar met veel mooie gesprekken met idealisten.
Ik vond het ideaal met jou, Raoul. Nou, ik zou zeggen, de eer is aan jou voor de outro.
Top. De Ideale Podcast is mede mogelijk gemaakt door The Present. Muziek door Lucas Dos van Sounds of Change. Edit is het werk van Regilio van Tijdingen. Ben of ken jij een idealist die we moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!